Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met 53. En terwijl ze hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zeide tot hen, waarom zijt gij zo ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets te eten? Ze reikten hem een stuk van een gebakken vis toe, hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En hij leidde hen naar buiten, tot bij Bethanië. Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel lovende God. Nou, tot zover dit stukje. U begrijpt natuurlijk wel dat Lucas hier wel het een en ander zo weggelaten heeft. Want op die eerste opstandingsdag van de Heer Jezus verscheen de Heer Jezus aan Maria van Magdalena. Hij verscheen aan de vrouwen. En die vrouwen die kwamen weer bij de apostelen. En Petrus en Johannes die gingen naar het graf om te kijken. En zij zagen dat het graf leeg was. De Heer Jezus verscheen aan die twee die onderweg waren naar Emmaus. Dat gebeurde allemaal op die eerste dag van de week. En als je dit zo leest, dan staat er in vers 36, terwijl zij hierover spraken. Zij spraken toen over dat wat de Emmausgangers hen vertelden. He, die Emmausgangers, dat staat daar net, daar hebben we het voor afgelopen zondagavond over gehad. Die Emmausgangers die kwamen bij de apostelen, bij de elfen die bij elkaar waren. En ik heb je verteld, het waren wel de elfen, maar ze waren niet met elf bij elkaar. Want Thomas was er sowieso niet bij en Judas ook niet. Maar ze waren wel, ze vormden met elkaar de groep van de elfen. Hè? Nou, ze kwamen er bij de elfen. Ze vertelden dat ze de Heer Jezus ontmoet hadden bij het breken van het brood. En terwijl ze hierover spraken, staat in vers 36, stond hij zelf in het midden. Nou, die verschijning van de Heer Jezus in het midden van de apostelen wordt ook in Johannes 20 genoemd. En dan lezen we, maar Thomas was niet bij hen. En pas een week later was Thomas er wel. En toen verscheen de Jezus aan Thomas. We lezen hier helemaal niets over het feit dat ze naar Galilea moesten gaan. We lezen hier helemaal niets over het feit dat de Jezus aan hen verscheen bij het meer van Tiberias. We lezen helemaal niet dat er 40 dagen tussen de opstandingsdag zat en de hemelvaart. Als je dit stukje zo in één keer door zou lezen, zou je zeggen dat de Jezus op zijn opstandingsdag ook ten hemel gevaren is. Ja toch? Want het gaat helemaal in één stuk door. Maar er zit hier ergens een tussenstukje waar je eigenlijk heel gauw aan voorbij leest. We zullen er zo wel even op terugkomen. Hier staat in ieder geval, terwijl die Emmausgangers nog maar net binnen waren en ze daarover aan het praten waren, toen verscheen de Jezus zelf in hun midden. Nou, wat was de reactie? Ze werden ontzet. Helemaal uit het lood, zou je kunnen zeggen. Ze werden ontzet. Er staat, ze werden verschrikt. Er staat, het was voor hen onwerkelijk. Dit is te mooi om waar te zijn. De Heer Jezus zegt, waarom zijn jullie ontsteld? Dat was de reactie van de apostelen op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Zo reageerden ze op zijn opstanding. En vandaar dat de Heer Jezus twee keer zegt in vers 38, toch hij zei tot hen, waarom zijn jullie ontsteld? Waarom komen er overwegingen? Twee keer vraagt hij eerst, waarom reageren jullie zo? Ziet maar, betast me maar. Ik vind het zo mooi, zien, hè, dat staat in vers 39, zie mijn handen en betast mij. Nou, de apostelen waren erbij. En Johannes, die schrijft later daarover in de brief van Johannes, de eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Johannes begint zijn brief met dit wat hij hier ervaren heeft. In 1 Johannes hoofdstuk 1, vers 1, daar staat, hetgeen was van den beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij met onze eigen ogen aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En dat woord des levens, dat was niemand anders dan de Heer Jezus. We hebben het gezien en we hebben het getast. Zo werkelijk was voor hen, voor Johannes, de opstanding van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt heel duidelijk van, ik ben het zelf. Ik ben het zelf. Twee keer staat dat hier in vers 36. Hij zelf stond in het midden. En in vers 39 zegt hij weer in Lucas 24, ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Twee keer wordt het hier heel duidelijk gezegd, ik ben het zelf. En dan zegt hij, en dat is wel heel belangrijk, in vers 39, en ziet dat een geest geen vlees en been drijft. Een geest heeft geen vlees en beenderen. En dan staat er, zoals gij ziet, dat ik heb. De Heer Jezus is opgestaan met vlees en beenderen. Met een waarachtig lichaam. Met zo'n waarachtig lichaam dat hij dat bewijst door zelfs te zeggen van, betast me maar, raak me maar aan en geef me maar wat te eten. Ik heb een gewoon lichaam. Maar wel een opstandingslichaam. Weet je, er zijn heel wat mensen die de lichamelijke opstanding, maar ook de lichamelijke opstanding van ons later, vergeestelijken. En zeggen, ja, wij zullen straks in een soort sfeer, een soort geestelijke sfeer bijeen zijn. Maar de Jezus die vertelt van, het is echt lichaam, vlees en beenderen. En zoals de Heer Jezus opgestaan is met vlees en beenderen, zo zullen ook onze geliefden die al overleden zijn, eens met vlees en beenderen opstaan. Wonderlijk, hè? Ja, dan zullen wij ook, wat hier staat, ontzet zijn en verschrikt zijn. En we meenden, ja? Waarom? Nee, de Heer Jezus is de eersteling. Hij is werkelijk lichamelijk opgestaan. Echt. En dat vind ik zo mooi dat het ook in de eerste Korinthebrief zo duidelijk naar voren komt. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, daar zegt de Jezus, dat is wel heel interessant om hier dus wat dieper op in te gaan, dat kunnen we vanavond niet doen, maar daar staat, het is een gedeelte dat gaat over het opstandingslichaam. In 1 Korinthe 15, vers 35, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dus dat is ja, best wel een vraag die dat toen ook in de gemeente Korinthe aanwezig was. Hoe worden ze opgewekt? En op welke manier? En dan staat er in vers 36, dwaas, wat gij zelf zaait, wordt niet levend of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, zaait gij niet het toekomstig lichaam, maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld van koren of iets anders. Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk hij dat gewild heeft. En wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde. Maar dat van mensen is anders dan van beesten. En het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster verschilt van de ander in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Nou, een geestelijk lichaam, is dat een lichaam zonder vlees en zonder beenderen? Nee, de Heer Jezus is verheerlijkt opgestaan en had vlees en beenderen. En niet zomaar een geest waar je doorheen kan prikken. Maar wat zo bijzonder is in dit stukje, dat is dat die graankorrel die in de aarde valt, het begin is van dat opstandingslichaam wat eens uit die korrel tevoorschijn zal komen. En dan zie je dat elke ster verschilt weer in glans. We zullen allemaal weer anders zijn. Of denkt u dat we straks in de hemel zijn en precies allemaal hetzelfde zijn? Iedereen zal weer anders zijn. Elke ster verschilt in glans. En zoals de Heer Jezus werkelijk opgewekt is met vlees en beenderen, zo zullen ook wij eens volmaakt opstaan. Maar dan wel een lichaam wat niet meer afhankelijk is aan tijd of ruimte, maar wat net zoals de Heer Jezus ook ja, niet meer gebonden is aan plaats. En, ja? Ja. En dat is zo mooi hier in, nou ja, in dat stukje dat de Heer Jezus zegt, kijk maar dat ik het zelf ben. En dat is voor ons een geweldige troost. Ook als wij later opstaan, dan zijn zij het zelf. Hoort u dat goed? Dan zijn zij het zelf. Ook als ik later in heerlijkheid op zal staan, dan ben ik het zelf. Ja, zo is de opstanding vanuit de dood, zoals de Heer Jezus dit zo zegt. Nou, als hij dit zo vertelt en bewijst dat hij werkelijk lichamelijk opgestaan is, met ook het eten van een vis, dan komt vers 44. En vers 44 staat, en hij zeide tot hen. En het zou zomaar kunnen dat tussen vers 43 en vers 44 de 40 dagen zitten. Dat daar die tussenruimte, dat we daar die tussenruimte moeten zoeken. Want als je vanaf vers 44 dat hele stukje verder leest, dan gaat er in één stuk door dat hij tot hen spreekt. Hij leidde hen naar buiten en hij voer op vanaf de Olijfberg. Dus we weten dat er tussen de opstandingsdag en de hemelvaart 40 dagen liggen. Dus het zou kunnen zijn dat tussen vers 43 en 44 we een tussenperiode moeten zien en zeggen van oké, eens zei hij tot hen, of later zei hij tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dit zijn mijn woorden. Met andere woorden, wat met Jezus gebeurde, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zegt de Heer Jezus, dit is het woord. Dit zijn mijn woorden, dit is de vervulling van het woord. En daarom hebben we net dat stukje gelezen. Ze hebben gezien, ze hebben getast, wat? Het woord. Het woord is levens. Jezus is het woord. En hij vervult het woord. En dan staat hier ook, wat in vers 44, wat over mij geschreven is. Hij zegt in Johannes, zegt hij, jullie onderzoeken de schriften, jullie menen hierin eeuwig leven te hebben, maar deze zijn het welke van mijn getuigen. De hele Bijbel gaat over Jezus. Hij is de inhoud van het woord van God. Of je nou in Genesis leest, of in de psalmen, of in Openbaring, het gaat allemaal om wie hij is. En dat staat, en dat staat in vers 44, er staat over mij geschreven in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Heeft u enig idee? Kijk, want ditzelfde vers vind je ook in vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Als hij onderweg is met de Emmausgangers, dan staat er in vers 26 van Lucas 24. En daar staat er, moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hen betrekking had. Nou, hier heb je, ik heb het wel eens meer verteld, hier heb je de driedeling van de Joodse Tenach, van het Joodse Oude Testament. De Torah, dat is Mozes. De profeten, de Nebuim, dat is het boek van de profeten, waar alle profetische boeken in staan. En dan zijn de 12 kleine profeten samengevoegd als één boek, samen met Daniël en Ezechiël en Jesaja. Dat zijn de profeten. En de schriften, dat zijn de geschiedschriften, kronieken, koningen, daar horen ook de psalmen bij, de poëtische boeken. Dat was de driedeling van het Oude Testament. Heeft één van u een idee waarom dat er Jezus hier niet meer heeft over Mozes, profeten en de schriften, maar dat hij die tweede keer spreekt over Mozes, de profeten en de psalmen in plaats van de schriften? Heeft één van u een idee waarom dat hij nu niet meer schriften zegt, maar psalmen? Maar diezelfde driedeling bedoelt. Ik denk dat er heel wat schriften, heel wat boeken zijn in de geschriften die ook wijzen naar Jezus. Niet alleen de psalmen wel heel veel natuurlijk. Nog iemand?
Misschien omdat alles vervuld was.
Omdat alles vervuld was? Ja. Nou, als u in uw Bijbel kijkt, dan ziet u dat de psalmen het dikst zijn, hè? Dat is het grootste boek. En de geschriften werden ook wel eens door de Joden genoemd de psalmen. Omdat de psalmen als het ware het grootste boek daarin was vertegenwoordigd in de geschriften. Dus vandaar dat er Jezus dan nu niet meer heeft over de schriften, maar over Mozes, de profeten en de psalmen. De psalmen was min of meer ook een beetje de verzamelnaam voor die schriften. Dat is de reden waarom dat er Jezus dat hier verandert. En dan komt dat mooie in Lucas 24, want als hij dan zegt, ik ben de vervulling van Mozes, de profeten en de psalmen, en dan gebeurt dat wat er bij ons allemaal moet gebeuren, want dan staat er, en hij opende hun verstand. Ik heb vanmiddag een heel gesprek gehad met iemand die mij daarvoor uitnodigde, die nog nooit een kerk aan de binnenkant gezien heeft, nog nooit in de Bijbel gelezen heeft en ook absoluut niet weet wie God is, wie Jezus is en wie de Heilige Geest is. Absoluut helemaal 0,0. Dat is wel heel bijzonder om met zo iemand te praten over het geloof. Voordat je het weet zeg je iets waarvan ze zegt, ik snap hier helemaal niks van. Ik begrijp hier helemaal niks van. Zonde? Snap het niet. En toen, toen heb ik een poosje met haar gepraat daarover. En het is heel wonderlijk, en dat zei zij zelf ook, dat ze wel een aantal keren gemerkt heeft dat de Heer Jezus aan de deur van haar hart stond te kloppen. Door bepaalde omstandigheden dat ze wist van, hé, hier gebeurt wat. En toen heb ik haar ook uitgelegd, helemaal uitgelegd wie God is en dat God een plan met ons leven heeft, dat we niet zomaar een toevalstreffer zijn en dat deze God ons lief heeft en dat hij ons wil redden van de dood en dat daarom de Heer Jezus gekomen is. Ze wist absoluut niet dat kerstfeest te maken had met de geboorte van Jezus. Het is absoluut niet wat hemelvaart is. Paasfeest helemaal niet. En om dat allemaal zo te vertellen, ik zeg maar, het belangrijkste is, weet je, als je de Heer Jezus gaat danken, dat hij voor jou gekomen is, dan wordt als het ware je verstand geopend en dan ga je het ineens heel anders zien. Dan komt het naar binnen. Als je eerst alle antwoorden beantwoord wilt krijgen, dan zal het nooit lukken. Maar er staat in de Bijbel, als je gaat geloven in de Jezus, dan wordt het ineens zichtbaar. Hè? En dat is hier ook zo mooi, dat hier staat, toen werd hun verstand geopend. En dat is het werk van Gods geest. Dat is het werk van Gods geest, dat de Heer je verstand kan openen. Dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien, dat daar in de eerste plaats staat bij die Emmausgangers, in vers 32, dan kijken ze terug op de wandeling die ze gemaakt hebben met de Heer Jezus. Dan staat er in Lucas 24, vers 32, en zij zeiden tot elkander, was ons hart niet branden in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak? En wat staat er dan? En ons de schriften opende. Daar staat, je hoeft het niet op te slaan, in Psalm 119, vers 18, daar zegt David, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Misschien kent u die tekst wel. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Letterlijk staat er, ontsluier mijn ogen. Wilt u die waas voor mijn ogen weghalen? Die sluier voor mijn ogen weghalen, zodat ik de waarheid van uw woord mag zien. Het is heel vaak, als ik de Bijbel lees of ik ga me voorbereiden, dan vraag ik heel vaak, Heer, een natuurlijk mens kan dit niet begrijpen. Voor een natuurlijk mens is dit niet te doorgronden. Maar wilt u mijn ogen ontsluieren? Wilt u mijn ogen openen voor de wonderen uit uw wet? En als je dat doet, dan zul je heel vaak stukjes lezen in de Bijbel waarvan je dacht, dit heb ik eigenlijk nog nooit zo gelezen. Dan blijft de Bijbel zo'n ontzettend boeiend boek. Hun ogen werden geopend. De schriften werden geopend, staat er. Ten tweede staat er in vers 31 van hetzelfde hoofdstuk. En dat gebeurde daarna, toen de Jezus met hen aan tafel zat, in Lucas 24, vers 31, hun ogen werden geopend. Hier zie je dat hun ogen werden geopend. De schrift werd geopend, hun ogen werden geopend, en nu lezen we hier, en hun verstand werd geopend. Hun verstand werd geopend. Nou, dat wil de Heer ook in ons persoonlijk leven doen. En dan maakt hij duidelijk dat dat de Christus moest lijden, als we weer even teruggaan naar het stukje wat we net gelezen hebben in vers 46, dat de Christus moest lijden, dat hij ten derde dagen uit de doden op moest staan, en ten derde dat in zijn naam moest gepredikt worden. Vergeving, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En dat stond allemaal al in de Bijbel. Ik weet wel dat er staat dat hij moest sterven. Kijk, als je Jesaja 53 leest, als een lam werd hij ter slachting geleid. Of Psalm 22, dan is het duidelijk. Dat hij op moest staan, dat is ook wel duidelijk. Als je kijkt naar de profetie van Jona, als je kijkt ook in Jesaja 53 dat hij op zal staan, dat is ook duidelijk. Dat in zijn naam gepredikt moest worden, stond er ook. En dat moest nog gaan beginnen. Te beginnen bij Jeruzalem. En waar staat dat dan? Wordt het ook al van tevoren aangekondigd? Dat is een beetje moeilijker. Maar dan staat in Jesaja 2. Dat vanuit Jeruzalem het evangelie gebracht zal worden. Nu. En straks ook, als Jezus terugkomt. Dus zijn woord gaat in vervulling in Christus. En dan zegt hij Jezus, gij zijt getuige van deze dingen. Getuige. Jij bent getuige van deze dingen. En weet u, als wij opnieuw geboren zijn, dan hebben we ook het sterven van Christus en die opstanding meegemaakt. Dan zijn wij ook getuigen van de opstanding van de Jezus. En dan zegt hij, dan zegt hij in vers 49, en ik doe de belofte mijn vaders op u komen. De Jezus heeft zijn werk gedaan op Golgotha. Hij doet zijn werk. Ik doe de belofte mijn vaders op u komen. De Jezus is als het ware de middelaar. Door hem ontvangen we nu de belofte van de Vader, en dat is niets anders dan de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zegt hij wel heel duidelijk, maar gij moet Jeruzalem niet verlaten, in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. God heeft Jeruzalem uitgekozen. Als de stad van de vrede, de stad van het heil, Jeruzalem betekent letterlijk de stichting van de vrede. En ook daar in Jeruzalem vindt dat grote wonder plaats van de uitstorting van de Heilige Geest. En daar in Jeruzalem heeft er Jezus hen naar buiten geleid, naar Bethanië, heeft zijn handen uitgespreid en hen gezegend. En hij is van hen heen gegaan. Daar staat zo mooi in vers 50, en hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. Hij hief de handen omhoog en zegende hen. Hij zegende hen. En ik durf bijna wel zeker te zeggen dat hij hen gezegend heeft met de priesterlijke zegen die je in nummer 6 kunt lezen. Waar staat in nummer 6 vers 23... Nummer 6, vers 23, waar hij zegt, spreek tot Aaron en zijn zonen, zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Dit is de zegenbede van de priesters. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Jezus deze zegenbeden uitgesproken heeft toen hij van hen scheidde. En het woordje scheiden, wat hier gebruikt wordt, is hetzelfde woordje als wat je Filippenzen 1 krijgt, leest. Ik verlang heen te gaan en bij Christus te zijn. En dat heen gaan heeft te maken met af te varen. Het is een scheepsuitdrukking, af te varen. En weg te varen om bij Christus te zijn. En dat is hetgeen wat hier staat. Hij scheidde van hen en ging terug naar zijn vader. Nou, dan mogen we over nadenken, over die hemelvaart en over die prachtige woorden van de Heer Jezus aan het einde van hem hier op aarde. Tot zover dit stukje.